Goedemorgen gemeente. Fijn dat ik weer, inderdaad in deze bijzondere zondag, met alle recente maatregelen die gisteravond afgekondigd zijn, dacht ik ook van nou, zal ik hier vanmorgen wel kunnen preken. Maar gelukkig mocht het doorgaan en vandaar dat ik zeer blij ben om in de midden te mogen zijn. Ik wil met u vanmorgen een gedeelte overdenken uit de Filippenzenbrief. Vanaf hoofdstuk 1 vers 27 tot en met hoofdstuk 2 vers 11. Ik vind dat zelf een heel indrukwekkend gedeelte. Een gedeelte wat ons hopelijk ook veel te zeggen heeft. En een gedeelte ook wat, dat hoop en bid ik, ook impact zal mogen hebben in uw en in mijn leven. Filippenzen 1 vanaf vers 27. En daar lezen we het woord van God. Alleen wandel het evangelie van Christus waardig. Opdat ik, of ik nu kom en u zie, of dat ik afwezig ben, van uw zaken mag horen dat u vaststaat in één geest. En dat u samen eensgezind strijdt door het geloof in het evangelie. En dat u zich in geen enkel opzicht schrik laat aanjagen door de tegenstanders. Voor hen is dit een duidelijk teken van verderf, maar voor u van zaligheid en dat van God uit. Want aan u is uit genade gegeven in de zaak van Christus niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Omdat u dezelfde strijd hebt als die u bij mij gezien hebt en nu van mij hoort. Als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn, maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. Doe niets uit eigen belang of eigen dunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer is, tot heerlijkheid van God de Vader. Tot zover de schriftlezing. Gemeente van de Heer Jezus Christus. In ons land is sinds 2007 de wet op de inburgering van kracht. U zult er vast wel eens een keer wat van gelezen hebben of van gehoord hebben. Maar in deze wet staat dat buitenlanders die hier willen blijven wonen, de Nederlandse taal, cultuur en gewoonten moeten willen leren. En na het volgen van een cursus en het behalen van een diploma krijgen ze dan, zoals dat heet, hun status. Ze mogen zich vanaf dat moment zich een volwaardig burger noemen van het Koninkrijk der Nederlanden. Het doel van dit inburgeringsproces is dat alle inwoners, ongeacht hun afkomst, van ons land elkaar beter leren begrijpen en op een goede manier met elkaar omgaan. Op die manier, zo is de gedachte, wordt de eenheid en de saamhorigheid in ons land bevorderd. Nou, in ons schriftgedeelte van vanmorgen, dat gaat eigenlijk ook over een inburgeringsproces. Niet om een goede burger te worden van ons land, maar om een goede burger te worden van het koninkrijk der hemelen. Ja, wat er voor nodig is om als een volwaardig burger van het koninkrijk der hemelen elkaar beter te leren begrijpen en in eensgezindheid en saamhorigheid met elkaar te kunnen leven. En Paulus, die schrijft daarover aan de gemeente van Filippi vanuit zijn gevangenschap in Rome. Paulus zit daar vanwege zijn geloof in de Heer Jezus Christus. En tussen de gemeente van Filippi en de apostel is een warme band, een warme vriendschapsrelatie gegroeid. En daarom spant Paulus zich in deze brief tot het uiterste in om de gemeente een hart onder de riem te steken. Hij spoort de gemeente aan om staande te blijven onder de druk van de vijandig gezinde omgeving. En zich niet van de wijs te laten brengen door dwaalleer en de eenheid in Christus te bewaren en waar nodig te versterken. En daartoe geeft hij de gemeente een aantal instructies. En dat begint in vers 27. Dat is ons eerste punt, waar hij de gemeente oproept om de Heer Jezus Christus uit te leven in de wereld. Hij schrijft daar: alleen wandel het evangelie van Christus waardig. De MBG-vertaling zegt hier: gedraagt u waardig het evangelie van Christus. Nou, het Griekse woord voor wandelen of gedragen betekent zoiets als een goed burgerleven, met alle rechten en plichten. Paulus roept de Filippenzen dus op om te leven volgens het evangelie van Jezus Christus. Een leven dat helemaal past bij het burgerschap van het koninkrijk der hemelen. En ik denk dat de gemeente van Filippi die beeldspraak van de apostel heel goed heeft begrepen. Filippi was immers een belangrijke Romeinse kolonie in Macedonië. De stad was vernoemd naar Filippus II, de vader van de beroemde Alexander de Grote. En de stad werd bevolkt door onder andere veel gepensioneerde soldaten uit de Romeinse legioenen. En daarom had Filippi een bijzondere status in het Romeinse Rijk. De stad had zelfbestuur naar Romeins recht, was vrijgesteld van belastingbetaling en had dezelfde burgerrechten als de inwoners van Rome. Geen wonder dus dat Filippi erg trots was op haar exclusieve positie. Haar inwoners beroemden zich erop dat zij dezelfde status hadden als de inwoners van Rome. Voor hen was Filippi een soort Rome in miniatuurvorm. Nu, zoals de burgers van Filippi leefden overeenkomstig hun hoge status, hun Romeinse status, zo roept Paulus de christelijke gemeente in Filippi op om te leven naar haar hoge status in Christus. Dankzij Gods genade waren zij burgers van een hemelse kolonie, een hemelse stad. Met hemelse wetten en hemelse voorrechten. Daarom schreef Paulus in hoofdstuk 3 vers 20 aan de Filippenzen: ons burgerschap is echter in de hemelen, vanuit wij de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus. Hij spoort de gemeente dus aan om zich overeenkomstig haar hemelse positie te leven. Ze worden opgeroepen om het evangelie uit te leven in hun wereld. Ze hebben de opdracht om in deze heidense stad Filippi zich te onderscheiden als goede burgers van het koninkrijk der hemelen. Ja, waar het christelijk leven van afspat, zou je kunnen zeggen. En hun ongelovige medeburgers zouden daardoor een goed beeld kunnen krijgen van wat het christelijk geloof en het christelijk leven daadwerkelijk inhoudt. Nou, ik denk dat de parallel wel duidelijk is. Ook wij hebben immers dezelfde opdracht in deze wereld. Om te leven overeenkomstig het evangelie. Om een levenshouding te hebben die past bij de waardigheid van het evangelie. Als wij zeggen dat we het evangelie geloven, en terwijl we leven zoals de meeste mensen in deze wereld, ja, dan werpen we eigenlijk een smet op het evangelie. Dan zijn we volstrekt geen volwaardige burgers van het koninkrijk der hemelen. Ik weet, familie, vrienden, kennissen, collega's op uw werk, zitten misschien niet te wachten op een uitleg van het evangelie. Helaas. Maar ze blijven altijd gevoelig voor een demonstratie van het evangelie. Misschien hebben we niet de gelegenheid om het christelijk geloof uit te leggen. Maar we kunnen het evangelie wel uitleven. Laten zien elke dag van ons leven. Dus geen theorie, maar praktijk. Geen woorden, maar daden. Je zult zeggen, ja, maar hoe leef je dan het christelijk geloof uit? Hoe geef je daaraan handen en voeten? Geef je daaraan een gezicht? Wel, zegt Paulus, vers 27b, doordat uw gemeente vaststaat in één geest. En samen eensgezind strijdt door het geloof in het evangelie. De apostel spreekt hier de taal van soldaten. En dat was ook niet zo moeilijk, want zoals ik al zei, het merendeel van de inwoners van Filippi bestond uit gepensioneerde Romeinse soldaten. Het was dus de taal die men daar wel gewend was. Paulus zegt dus feitelijk tegen de Filippenzen: blijf als trouwe soldaten op je post, ook al kom je onder vuur te liggen van je heidense stadsgenoot. Vorm een gesloten front voor het geloof in het evangelie van Jezus Christus. Wees één team, met één en dezelfde spirit, dezelfde geest. Sta schouder aan schouder. Samen zijn jullie sterk en kunnen jullie weerstand bieden aan de heidense buitenwacht. Eendracht maakt toch immers macht? Eenheid is dan ook een absolute voorwaarde om standvastig te kunnen zijn en blijven. Het is daarom belangrijk dat de gemeente wordt beheerst door één en dezelfde geloofsovertuiging. En ook hetzelfde doel wil nastreven, namelijk de persoon en het werk van Jezus Christus. Gemeente, één groot gemeenschappelijk belang bindt ons samen. En dat is het evangelie van Jezus Christus. Maar stelt u zelf de vraag eens. Hoe vaak ontbreekt het ons aan eensgezindheid? Hoe vaak ontbreekt het ons aan eenheid van ziel? Ja, we zijn wel overtuigd van de waarheid van het evangelie. Maar we missen toch vaak de echte bezieling om voor dat evangelie uit te komen. Voor de gemeente in Filippi was eenheid van ziel en geest een must. De heidense inwoners van de stad hadden immers een grote afkeer van medeburgers die, en zeker de christenen, die niet trouw waren aan de keizer als heer van hun leven. En die niet mee wilden doen aan een losbandige Romeinse levensstijl. Paulus noemt niet voor niets in hoofdstuk 2 vers 15... de heidense bevolking van Filippi een verkeerd en ontaard geslacht. Toch zegt de apostel, gemeente, moet u zich niet laten schrik aanjagen. In geen enkel opzicht. Vers 28. En hij gebruikt hier het beeld van schichtige paarden die in paniek raken en dreigen op hol te slaan. Hij bedoelt dus dat die Filippenzen zich geen schrik moeten laten aanjagen door hun vijandig gezinde medeburgers. Hij zegt, raak niet in paniek. Laat je niet intimideren door hen, maar houd stand. Want, zegt hij, verdrukking, vervolging hoort nu eenmaal bij een Christusgericht leven. Vers 29 en 30 zegt, want aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus. Niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Omdat u dezelfde strijd hebt als die u bij mij gezien hebt en nu van mij hoort. Paulus benadrukt dus hier dat het lijden om het geloof in Christus een uit genade gegeven geschenk is. Lijden om Christus wil is dus een voorrecht. En tegelijkertijd is het ook een teken van onze behoudenis. En de Filippenzen, die worden dus aangespoord om pal te staan voor dat evangelie, dat reddende evangelie. Toegewijd zijn aan God, ook al brengt dat vervolging en verdrukking met zich. En hij wijst daarbij op eigen ervaringen. op zijn eigen mishandeling en gevangenschap in Filippi, zoals de Filippenzen dat ook met eigen ogen hebben kunnen zien tijdens zijn eerste zendingsreis. Maar ook verwijst hij naar zijn gevangenschap in Rome, waarvan de Filippenzen zullen horen als ze eenmaal zijn brief via Epafroditus hebben ontvangen. Dat geloof een genadegave is van God, dat willen we maar al te graag accepteren. Maar dat lijden vanwege de naam van Christus een genadegave is, daar lopen we het liefst voor weg. En toch is het zo. Want God gebruikt ook het lijden om zijn plannen uit te werken in het leven van elke gelovige. En dat lijden, dat brengt geen scheiding met Jezus Christus, maar veel meer een verdieping van onze vereenzelviging met hem. Gemeente, ook wij ontkomen niet aan dat lijden. Immers, als wij de kant van Jezus Christus hebben gekozen, dan zullen wij lijden. Dan zullen we deel hebben aan zijn lijden. De Heer Jezus zei, als ze mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen. Misschien niet zoals op vele plaatsen in deze wereld, waar mensen omwille van hun christelijk geloof worden verdrukt, vervolgd, gevangen gezet, gemarteld en ook wel gedood. Maar toch wel in de vorm van hoon, smaad, spot en discriminatie. Ook in ons land, helaas. Ook christenen zijn in ons land veruit in de minderheid, met wie steeds minder rekening gaat worden gehouden. Het zal ons immers steeds moeilijker worden gemaakt om onze christelijke identiteit en levensstijl vast te houden. Denk maar aan die inspanningen van politieke partijen die maar al te graag zien dat onze joods-christelijke wortels van de kerk uit onze samenleving worden verwijderd. En ons geheime wapen daartegen is gesloten gelederen, op grond van onze eenheid van geloof in Christus. Let wel, deze eenheid wordt niet door ons gemaakt. Nee, deze eenheid in Christus wordt aan ons gegeven door hem. En het is onze verantwoordelijkheid om die eenheid in Christus zorgvuldig te bewaren, te bewaken en ons te wapenen tegen elke vorm van verdeeldheid. Immers, juist verdeeldheid zorgt ervoor dat mensen moeite houden met de kerk en met het evangelie van Jezus Christus. Als de wereld aan ons dagelijks leven niet het getuigenis van zijn liefde en eenheid in Christus kan aflezen, zal zij zeker niet de moeite willen nemen om naar het evangelie van Christus te willen luisteren. En daarom roept Paulus de Filippenzen op om een voorbeeld te zijn in liefde en eenheid voor hun heidense medeburgers. Hoe? Door, en dat is ons tweede punt, eensgezind Jezus Christus uit te leven in de gemeente. Hem één van ziel en geest gestalte te geven in eigen kring. Hij zegt in vers 1 tot en met 2 van hoofdstuk 2, als er dan enige bemoediging is in Christus, als er dan enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn, maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. Het woordje als, wat Paulus hier gebruikt, dat zou je voorwaardelijk kunnen opvatten. Alsof wat Paulus hier zegt als voorwaarde noemt. Alsof hij onzeker is over datgene wat hij schrijft. Nou, niets is minder waar. Daarom kan het maar beter worden vertaald met het woordje omdat. Want Paulus is immers blij dat de gemeente al voldoet aan de voorwaarden van een Christusgericht leven. De benodigde geestelijke bagage is al aanwezig in de gemeente. Ze is al aanwezig, zodat de gemeente door haar leven en in haar leven de Heer Jezus Christus gestalte kan geven. Het geloofsfundament is al lang gelegd. Maar nu komt het voor de Filippenzen op aan om Paulus' blijdschap volkomen te maken. Hij zegt dus tegen de Filippenzen, omdat er enige beroep op u gedaan mag worden in Christus, dat hebben ze meerdere malen bewezen, omdat er enige bemoediging is der liefde, omdat er enige gemeenschap is des geestes, omdat er enige ontferming en barmhartigheid is, daarom kunnen jullie, Filippenzen, mijn blijdschap volkomen maken. Hoe? Vers 2, doordat u eensgezind bent. Dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en van gevoelen. Paulus zelf ondervond veel steun en medeleven van de Filippenzen. Hij had hun liefde, hun troost, hun ontferming, hun bemoediging, hun barmhartigheid en gemeenschap voortdurend ervaren tijdens zijn leven. De betrokkenheid van de gemeente bij zijn bediening was een en al en andermaal zichtbaar geworden. In hun voorbeden voor de apostel, maar ook in het verlenen van praktische hulp. Denk maar aan de financiële ondersteuning. Paulus heeft het werk van de Filippenzen voor zijn bediening dan ook enorm gewaardeerd. Maar ondanks deze positieve dingen was er in de gemeente ook verdeeldheid en oneenigheid. U kunt bijvoorbeeld lezen over de ruzie tussen Euodia en Syntyche in hoofdstuk 4 vers 2. De blijdschap van Paulus werd daardoor getemperd. En daarom spoort hij de gemeente aan om zijn blijdschap compleet te maken. De gemeente moet Paulus blijdschap volmaken door eensgezind te zijn. Letterlijk staat er zoiets als door gelijk te gaan denken. De Filippenzen worden opgeroepen hetzelfde te gaan denken. Dezelfde grondhouding of mentaliteit te hebben. Christelijke eensgezindheid is hetzelfde denken, hetzelfde doen als vrucht van het evangelie. Vandaar dat Paulus hier spreekt over eenheid in liefde van ziel en van gevoelen. Dit houdt trouwens tussen haakjes niet in dat we allemaal hetzelfde zouden moeten zijn. Nee, Paulus spreekt hier niet over uniformiteit. Veel eer pluriformiteit, maar dan wel in eensgezinde liefde tot Jezus Christus. De liefde tot Jezus Christus en tot elkaar is het handelsmerk van iedere christen. Ze maakt het verschil tussen de gemeente van Christus en de wereld die de eigen liefde promoot. Weet u, het probleem van de Filippenzen was dat er ook sprake was van egoïsme, van trots en zelfhandhaving. En dat is een herkenbaar probleem, nietwaar? Want wie van ons heeft daar geen last van? Allemaal hebben we toch last van dat venijnige virus. We kunnen zo vol zijn van onszelf. Hoe vaak staan wij niet op onze eigen rechten? Drijven we onze eigen zin door? Thuis, op het werk, op school of ook hier in de gemeente? Waardoor we niet de ander, maar onszelf op het oog hebben. Onze eigen positie en erkenning. Nee, zegt Paulus, de christelijke houding is anders. Dat is de ander in nederigheid hoger achter dan jezelf. Eenheid, eensgezindheid, kan niet zonder nederigheid. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Niet los verkrijgbaar. Waar trots en hoogmoed de boventoon voeren, daar verdwijnen eenheid en harmonie als sneeuw voor de zon. En het juiste tegengif, onze bereidheid om ons te willen vernederen voor elkaar. En hoe doe je dat? Nou, zegt Paulus, dat is heel simpel. Door hoger op te geven van de ander en laag te denken van jezelf. Weet u, in de Griekse en de Romeinse cultuur werd nederigheid beschouwd als een zwakte. Het werd verafschuwd. Het werd gezien als een gemis aan persoonlijkheid. En daarmee was het een oneervolle eigenschap. Nederigheid, dat werd min of meer gelijkgesteld met de onderdanigheid en de kruiperigheid van een slaaf. Maar in onze cultuur, in de christelijke cultuur, is nederigheid juist een sterkte. Een eervolle eigenschap. Want het is een bewijs van persoonlijkheid. Het is iemand die zelfkennis heeft. Die zich bewust is van eigen wijsheid en onwaardigheid. Die beseft dat hij van zichzelf maar zwak is en onmachtig. En daarom ten volle is aangewezen op de leiding van de Here in zijn leven. Zo iemand staat niet boven de ander omdat hij toevallig meer geestelijke bagage heeft. Of dat hij meer aanzicht, aanzien, status of opleiding heeft. Nee, een nederig christen, een heus, ik zeg dit met besef van eigen zwakheid hoor. Maar een nederig christen geeft de ander de ruimte. Die heeft geen behoefte om zich superieur te voelen, maar is bescheiden. Verwijst zichzelf naar de laagste plaats. En daarom moet ons denken en ons doen gericht zijn op de ander. We zijn immers geroepen om elkaar te willen dienen. En waarom? Nou, niet omdat de ander beter is, maar omdat Jezus Christus dat van ons vraagt. Maar zoals ik al zei, de praktijk is helaas anders. Hoe moeilijk vinden we het niet om onze mening op te geven uit respect voor die van een ander? Hoe moeilijk gaat ons dat niet af? Denk bijvoorbeeld aan de discussie tussen de voor- en tegenstanders van vaccinatie. Het liefst schrijven die ander toch maar af, die anders denkt dan wij. Nee, nederigheid ligt ons eigenlijk niet zo. Bescheidenheid is vaak bij ons ver te zoeken. Maar Paulus roept de gemeente en ook ons als christenen op niet hoger te denken dan hij moet denken. Maar dat we denken in bescheidenheid, Romeinen 12 vers 3. We moeten geen mening hebben over jezelf die ja, hoger is dan bij je past. We moeten niet te groot van onszelf denken, maar bescheiden zijn. We moeten bereid zijn om meer te letten op het belang van de ander dan op ons eigen belang. En dat kan alleen, zegt Paulus, als we ook bereid zijn om te willen worden als Jezus Christus. Hoofdstuk 2 vers 5. Laat daarom die gezindheid, die grondhouding, die mentaliteit in u zijn, die ook in Christus Jezus was. We moeten bedacht zijn op datgene waarop de Heer Jezus bedacht was. We moeten leren om te denken en te handelen zoals Hij. Zijn grondhouding over te nemen. Zijn voorbeeld na te volgen. Te zijn zoals Jezus. Weet u, als ons hart boordevol is van Jezus Christus en niet van onszelf, ja, dan kan het niet anders. Dan staan zijn persoon en zijn werk centraal in ons leven. Dan spreken we met één mond, met één stem. En daarom vermaant Paulus de gemeente, ook van Korinthe, uit naam van Christus, dat zij allen eensgezind zullen zijn. En dat er onder hen geen scheuringen zijn, maar dat ze hecht aaneengesmeed zijn. Eén van denken en één van gevoelen. Weet u, als Jezus Christus niet het doel is van ons hart, ja, dan zal onze liefde, als het erop aankomt, vroeg of laat, alleen maar uitgaan naar onszelf. Naar onze belangen. Maar een Christusgericht leven wordt bezield door slechts één gedachte. What would Jesus do? Wat zou Jezus doen? Wij moeten ons niet primair spiegelen aan elkaar, maar veel meer aan Christus. Niet kritisch kijken naar het gedrag van de ander, niet letten op je eigen prestaties, geen hoge dunk hebben van jezelf, maar Christus navolgen in zijn gedrag, met zijn gezindheid, in zijn nederigheid en bescheidenheid. Door op Christus te willen lijken, worden de eenheid en de gemeenschap in de gemeente bevorderd. En daarom is onze houding ten opzichte van mensen alles bepalend voor onze houding ten opzichte van Christus. En omgekeerd. Ik zeg het nog een keer. Onze houding ten opzichte van mensen is alles bepalend voor onze houding ten opzichte van Christus en omgekeerd. En om dit te illustreren, had Paulus kunnen wijzen op zijn eigen leven. Hij had net als tegen de Corinthiërs kunnen zeggen tegen de gemeente van Filippi: wees navolgers van mij, zoals ik navolger van Christus ben. Immers, de apostel wijdde heel zijn leven aan de verkondiging van het evangelie van Christus. Heel zijn dagelijks leven was gestempeld door diezelfde onbaatzuchtige, onzelfzuchtige, Christusgerichte houding. Alles draaide bij Paulus om het evangelie van Jezus Christus. Paulus wist: ik heb alles van Christus ontvangen en daarom wil ik niet anders dan volledig dienstbaar zijn aan hem. En uit passie voor zijn Heer en Heiland zag hij dus vanaf wat hem kon belemmeren in zijn bediening. Hij schrijft in hoofdstuk 3 vers 7 en 8: maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus. Mijn Heere, om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen. En wat had Paulus al niet prijsgegeven? Zijn afkomst, zijn opleiding, zijn hoge positie. Kortom, alles wat een mens groot maakt in eigen oog. En dat is opgegeven. Waarom? Ja, omdat het hem kon hinderen in zijn bediening. Omdat het hem kon hinderen in het beter leren kennen van Jezus Christus en het gelijkvormig worden aan hem. Want Paulus die verlangde ernaar om de gezindheid van Christus te hebben. Om te zijn zoals hij was. Daar zette hij alles voor opzij. Daar had hij alles voor over. Ja, daar jaagde hij naar. Omdat hij ook door Christus was gegeven. Paulus had dus zijn eigen leven ten voorbeeld kunnen nemen. Maar dat doet hij niet. Nee, de apostel neemt de nederigheid en de onzelfzuchtigheid van Jezus Christus als voorbeeld. Want het ultieme rolmodel van een Christusgericht leven is immers toch het leven van de Heer Jezus Christus zelf. Christus uitleven in de wereld, Christus uitleven in eigen kring, in de gemeente. Ja, dat kan alleen maar als we eerst bereid zijn om Christus in te leven. Om in zijn persoon in te leven. En dat is ons laatste punt. En Paulus doet dat in de vorm van een lied over de menswording van Christus. Een lied dat hij misschien zelf geschreven heeft of heeft overgenomen van een auteur, we weten het niet. Maar het is een lied dat is niet bedoeld als een theologische uiteenzetting, maar bedoeld als een illustratie van de juiste christelijke gezindheid of mentaliteit. En de apostel beschrijft poëtisch dat Jezus, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. Jezus Christus was in de gestalte van God. Hij is de enige, eeuwige, ongeschapen Zoon van God. De geloofsbelijdenis van Nicea zegt het zo: de enige geboren Zoon van God. Geboren uit de Vader. Voor alle eeuwen. God uit God. Licht uit licht. Waarachtig God uit waarachtig God. Geboren. Niet gemaakt. Van hetzelfde wezen als de Vader. Jezus Christus, God de Zoon, is volmaakt één met God de Vader. En bekleed met dezelfde goddelijke macht en heerlijkheid. Maar toch heeft hij deze positie met al zijn goddelijke voorrechten niet willen vasthouden. Zo staat het er. Nee, hij zag vrijwillig af van zijn hoge status. En hij verkoos in nederigheid en bescheidenheid om een mens te worden zoals u en ik. Hij koos voor een aardse status die diametraal stond tegenover zijn hemelse status. God de Zoon werd nota bene onderdeel van zijn eigen schepping. Hij, de schepper van hemel en aarde, werd een schepsel zoals wij. Hij, zoals dat zo heet in de Bijbelse zin, incarneerde in de mensheid. Dat betekent, hij kwam onze wereld binnen. De volmaakte God vereenzelvigde zich met onvolmaakte mensen. Met schepselen die hij gemaakt had. En hij ging daarbij nog verder. Want de koning der koningen werd nederig en onzelfzuchtig dienaar van mensen. Is er een groter, is er een scherper contrast denkbaar? En toch, de bron van ons christelijk geloof is die volmaakte onzelfzuchtigheid en nederigheid van Christus. Hij heeft voorbeeldig laten zien dat je dus een mens kunt worden die zichzelf weggeeft aan anderen. Jezus zocht geen podium voor zichzelf, om zichzelf te promoten of te bevoordelen. Nee, hij had uitsluitend oog voor ons. Voor ons zondige mensen. Hij kwam als mens, ja als slaaf, om u en mij daarin volmaakt te willen dienen. God de Zoon kwam naar deze wereld om zichzelf te vernederen tot in de dood. Tot aan de dood aan het kruis. En dat voor zondige mensen zoals u en ik. Ja, voor ons stervelingen is de dood een natuurlijk proces. Het is immers het loon van de zonde. Maar voor een zondeloos mens als Jezus Christus was de dood geen natuurlijke zaak. Zonder zijn toestemming had de dood geen enkele macht over hem. Maar hij legde zijn leven geheel vrijwillig af. Johannes 10 vers 18 zegt hij: niemand neemt het leven mij af, maar ik geef het uit mezelf. Ik heb macht het te geven en ik heb macht het opnieuw te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Gemeente, het mysterie van Kerst is dat Jezus Christus, de eeuwige Zoon van de God, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord en bekleed was met dezelfde heerlijkheid als van God de Vader, bereid was om als mens in onze wereld te komen. Geboren uit een eenvoudige vrouw, te midden van eenvoudige mensen in een eenvoudige stal. Maar het nog grotere mysterie van Pasen is dat die eeuwige en ongeschapen Zoon van God ook bereid was om zich te laten doden door zijn eigen schepselen. Om te sterven aan het vloekhout van Golgotha. Om de straf van een slaaf en een moordenaar te ondergaan. Zie hier de totale ontluistering van de Godmens Jezus Christus. En dat is nu wat de Bijbel, Filippenzen, hoofdstuk 2 vers 7, noemt ontlediging van Christus. Dat is jezelf leegmaken waar je helemaal vol van bent. De eeuwige Zoon van God, die was vol van de macht en de heerlijkheid van God de Vader. Maar hij gaf die goddelijke voorrechten prijs ter wille van ons. Hij hield die niet voor zichzelf. En daarin kunnen we zien dat Jezus Christus niet hoger kon beginnen, maar ook niet lager kon eindigen. En dat deed hij allemaal uit vrije wil en opofferende liefde voor zondaren. En waarom? Ja, wel omdat hij ons belang op het oog had. Opdat hij ook aan ons diezelfde goddelijke heerlijkheid zou kunnen geven. Opdat wij één zouden zijn met hem. En daarom bidt Jezus tot zijn Vader in het hoge priesterlijke gebed: en ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt. Opdat zij één zijn. Zoals wij één zijn. En even verder. En Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn, die u mij gegeven hebt. Opdat ze mijn heerlijkheid zien, die u mij gegeven hebt. Omdat u mij hebt lief gehad voor de grondlegging van de wereld. Aan ons nu de vraag. Of wij diezelfde gezindheid van Jezus Christus willen aannemen. Diezelfde onzelfzuchtige, opofferende liefde willen nastreven die Hij heeft laten zien. Hoe? Ja, door ons te willen vernederen naar elkaar. Door vrijwillig af te zien wat wij graag willen in het belang van een hoger doel, namelijk het belang van de ander. Gemeente, komende week hopen we, zo de Heere wil, weer het kerstfeest te vieren. En traditiegetrouw staan we dan uitvoerig stil bij het kerstevangelie. We horen van de geboorte van dat kindje in de kribbe. We luisteren naar zijn woord. We zingen de o zo vertrouwde kerstliederen. We genieten van de kerstversieringen. De brandende kaarsen. En de sfeervolle verlichting. Dat is allemaal prachtig. En er is ook helemaal niks mis mee. Het mag. Maar ik hoop wel dat we bij dit alles niet vergeten. Ja, om stil te staan bij de kern van het evangelie. Om stil te worden van de kern van het evangelie. Namelijk dat het de Heer Jezus alles heeft gekost om als een kindje in Bethlehem te worden geboren. Dat hij er alles voor over heeft gehad om naar deze aarde te komen. Hoe hij als geliefde zoon van de eeuwige God zijn hoge plaats bij God de Vader opgaf ter wille van ons. Dat hij afzag van zijn goddelijke heerlijkheid en een mens werd met al zijn beperkingen. En dat deed hij allemaal voor ons. Als we ons daar nou echt bewust van zijn geworden, wat doen we dan daarmee, met die wetenschap? Hoe reageren wij dan op de oproep om ons te laten leiden door de gezindheid van Jezus Christus? Hij die notabene niets liever ziet dat we in zijn voetsporen zullen gaan. Dat ook wij eensgezind zullen zijn, één van zin en één van geest, de geest van Jezus Christus. Weet u, als wij door die geest van Christus worden geleid, ja, dan zien we vanaf om onze strepen te willen staan in onze onderlinge relaties. Dan geven wij onze rechten en voorrechten liever op dan deze te blijven bevechten. Uit liefde tot Christus. Dan zijn we dienstbaar aan elkaar en dragen zo bij aan de eenheid van de gemeente. Een christelijke gemeente. Met gesloten gelederen, maar met open relaties naar elkaar. Want als gelovigen zijn we toch immers ambassadeurs van het evangelie? Samen vormen wij het zichtbare beeld van Christus in deze wereld. En als het goed is, komt die wereld door u en door mij in aanraking met de kerk van Christus. Twee verschillende werelden die elkaar kunnen ontmoeten dankzij de persoon en het werk van Jezus Christus. Als gelovigen mogen wij zo het evangelie handen en voeten geven. We zijn geroepen om naar het voorbeeld van Christus te incarneren in deze wereld die God niet kent. In te treden in de leef- en denkwereld van ongelovigen. Deel te hebben aan hun lief en leed. Transparant en mededeelzaam te zijn naar hen over het reddende evangelie van Jezus Christus. Dat is ons incarnatiemodel. Zo wordt Gods ontferming voor deze wereld zichtbaar. Zo mogen we Christus inleven en hem uitleven. Door onszelf weg te geven aan de verloren wereld in de liefdevolle gezindheid van Christus. als ongelovigen naar ons kijken. Naar ons leven. En wat lezen ze dan daarvan af? Hoe kijken ze naar ons? Zien ze ons al als burgers van het koninkrijk der hemel? Zijn wij al zo ver ingeburgerd in de hemel, dat bij ons de kenmerken van een christusgericht leven al te zien zijn? Of moeten we maar liever niet aan denken dat we voor dat inburgeringsexamen zouden moeten opgaan vandaag? Omdat we diep van binnen wel weten dat er bij ons nog maar zo weinig van de gezindheid van Christus te bespeuren is. Omdat we moeten erkennen dat we eigenlijk nog zo egocentrisch zijn. Dat het in ons leven nog te vaak draait om ons eigen persoontje. We zitten maar wat graag op de eerste rij. En het kost ons nog te veel moeite om de laatste plaats in te nemen. De plaats van een mens die afziet van eigen rechten en geen hoge eigendunk heeft. Ja, weet u, het burgerschap van het Koninkrijk der Hemelen vraagt van ons een stijl van leven die past bij het waardigheid van het evangelie van Christus. Van ons allemaal. Niemand uitgezonderd. Dat vraagt dus om een hartgrondig verlangen om ons leven ook te willen afstemmen op Jezus. In eensgezindheid, nederigheid en ontvankelijkheid voor zijn liefdevolle roepstem. Dan kan ik u verzekeren, als u dat doet, als u dat verlangen hebt, dat er geen grotere kracht en effectiever getuigenis naar deze wereld is dan onze eenheid in liefde tot Christus en onze dienstbaarheid aan elkaar. Want zo mogen gelovigen van alle tijden en plaatsen in woord en daad meewerken aan dat grote doel van het evangelie. Dat zegt vers 10 tot en met 11. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer is. Tot heerlijkheid van God de Vader. Gemeente, vanmorgen mogen we onszelf onderzoeken. In welke mate die gezindheid, dat verlangen bij ons aanwezig is. In hoeverre lijken we op Jezus? Zijn ons hart en ons hoofd vol van Hem? Zijn we vol passie voor Christus? En dus extra gemotiveerd om elkaar te willen dienen in afhankelijkheid en nederigheid? Onvolmaakte mensen die zich volmaakt willen overgeven aan elkaar. Daartoe roept het evangelie ons op. Om anders te zijn dan deze wereld. Omdat we Christus hebben leren kennen. En als je Christus kent, dan leef je in gemeenschap met Hem. En dan wordt Hij groter voor je en jij steeds kleiner. Dan kijk je naar mensen die jou zo dwars kunnen zitten. Die jou het leven zo zuur kunnen maken. En dan denk je, ja, we moeten toch samen van Gods genade leven. We moeten toch samen klein zijn voor Hem. En de minste willen zijn naar elkaar. Ja, dat is de geest van Kerst. Dat is de ware gezindheid van Jezus Christus. En daarom wens ik u allen een bijzonder gezegend kerstfeest toe. Amen.